Beste mensen, we gaan proberen te beginnen. Het is al 7:30 geweest. Het is nog heel gezellig, maar we gaan toch proberen even te beginnen met deze Bijbelstudie. Allereerst, van harte welkom. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Dat doet ons deugd. Mensen die via de kerktelefoon meeluisteren, kunnen dat ook doen. En we maken ook nog weer een filmpje voor de mensen die het achteraf willen bekijken. Dan kan dat ook nog. We gaan vanavond weer verder met de serie van portretten, Bijbelse portretten met een boodschap voor nu. We hebben er al twee gehad, twee hele mooie vinden we. De eerste avond was over Job, het portret over Job. En we hebben een tweede avond gehad over Mozes. En vanavond staat een nieuw testamentische figuur in de schijnwerper. U heeft het misschien al gehoord in de bekendmakingen of op een andere manier. Vandaag staat Petrus in de schijnwerper. En ik moet zeggen dat ik persoonlijk Petrus een prachtfiguur vind. Misschien vindt u dat ook wel. Hij spreekt mij ontzettend aan. En waarom is dat? Omdat hij zo herkenbaar is. Omdat hij heel menselijk is met eigenschappen die we ook wel kunnen herkennen misschien in ons eigen leven. Hij is ontzettend enthousiast, dat heeft u ook wel eens gemerkt in de evangelie. Hij is strijdbaar. Malchus kan daar alles over mee spreken in Gethsemane. Toen miste hij opeens een oor. En dat was Petrus die daar de oorzaak voor was. Hij is impulsief, soms ook wat omnadenkend. Als we denken aan wat er gebeurde bij de verheerlijking op de berg. Waarbij hij impulsief een dag aan het... Hey. Waarbij hij impulsief drie tenten wilde bouwen voor Mozes, Elia en voor de Heer Jezus. Hij is soms ook zwak, ook een hele eigenschap, menselijke eigenschap, als hij in slaap valt, als Jezus hem vraagt om te waken. Hij is ook bang, want hij was bang in Gethsemane toen hij Jezus driemaal verloochende. En hij was ook intens verdrietig toen de Heer Jezus hem aankeek na die drie keer verloochening. En toen keek hij Petrus aan en dat moet echt heel indrukwekkend zijn geweest voor Petrus. Erkennen van zijn gebrek. En het mooiste vind ik zelf van Petrus, dat is zijn meest krachtige getuigenis die ik maar kan bedenken. Dat hij zei van, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat zijn zulke krachtige woorden die ik heel graag herhaal. En Gineke zal dat straks ook nog wel doen, denk ik. Maar het is zo'n mooi getuigenis. En die wil ik toch even apart ook noemen. Nou, over die Petrus gaan we het vandaag hebben. En ik hoop dat we daar heel veel uit kunnen leren. We gaan het weer op de manier doen zoals de vorige keer ook. In twee delen. Halverwege een korte pauze met koffie erbij, uiteraard. Dat is ook altijd fijn. En dan hopen we zo rond 9:15 weer af te ronden, zoals dat ook de vorige keer het geval was. We gaan eerst een lied zingen. En dat lied dat is Heer, u bent ons fundament. We hebben net gehad over dat prachtige getuigenis van Petrus. Ook wij zingen nu een getuigenis. U bent ons fundament. En daar komt ook in naar voren. Zwak wordt sterk door al uw werk. Dat geldt ook voor Petrus in zijn zwakheden. En ook in onze zwakheden. Zijn kracht, weten we, wordt in onze zwakheid ook volbracht. En daarover gaat dan ook het lied. Ik zal even kijken of ik de tekst kan laten zien hier. Dat moet ook zijn, denk ik, hè? Ja. We zullen proberen in te zetten.
een zegen
vragen over deze avond met jullie samen. Dank u wel, Vader, dat we hier weer mogen zijn. Dat we samen mogen komen rondom uw woord. En dat dat woord ook weer centraal mag staan. Rondom elkaar in deze kring van discipelen, deze kring van leerlingen. Heer, wilt u ons geven dat we als leerlingen opnieuw dingen mogen leren vanuit uw openbaring. Dat we opnieuw ook mogen leren van de persoon Petrus, waar we zoveel van zullen lezen op deze avond. Met al zijn falen en vallen, maar ondanks dat, Heer, mogen we weten dat hij een geweldig dienstknecht, een dienaar was van u. Wilt u ons vanavond vormen door aanwezigheid van uw geest om ook zo dienaar te mogen worden? Zegent u ons in ons luisteren, in ons begrijpen? Wilt u Ginnik ook nabij zijn in het uitleggen van het woord wat ze voorbereid heeft, Heer, dat het over mag komen, dat we het mogen begrijpen, mogen toepassen? Heer, we bidden u dit alles in Jezus' naam. Amen. Het woord is aan Ginnike.
Ja, heel fijn vanavond weer verder te mogen gaan. Met dit keer, zoals Rijer al zei, een nieuwtestamentische persoon. Waar we dan op in hopen te zoomen. En het zijn bekende dingen die we van Petrus gaan horen. Maar juist de bedoeling is om die bekende dingen te zien in het geheel van de Bijbelse leer. En wat kunnen wij daar nu als boodschap voor ons hier en nu uit leren? Het portret dus van Petrus. En als we het hebben over Petrus en we zoeken een titel om zijn leven samen te vatten, dan is het wel. Hij was discipel. Hij werd apostel en hij werd martelaar. Drie kernwoorden. Van discipel naar apostel. En van apostel, discipel nog altijd, naar ook martelaar. En dat zegt een heleboel over deze Petrus. Petrus die aan de ene kant zo bekend is en aan de andere kant zijn er ook nog wel zeer onbekende dingen van Petrus. Maar als we nou eens beginnen met zijn personalia. Ja, wat weten wij van hem? Namen, hij heeft niets minder dan vier namen. Ik dacht eindelijk eens, ik krijg wel eens commentaar dat ik vier namen heb, A-E-M-A. En gelukkig denk ik, nou, Josie, ja, die hebben we ook maar vier namen gegeven, dus zo moeder, zo zoon. Maar denk nou, gelukkig een Bijbelse persoon die ook vier namen heeft. U kent hem als Petrus, maar zijn Hebreeuwse oorspronkelijke naam is Shimon. Shimon, en dat is Simon in de vertaling. Maar Shimon is van een werkwoord shama en dat betekent horen en gehoorzamen. Dus Shimon in het Grieks, Simon, en zo werd het Simon in uw vertalingen, dat betekent hij die hoort, hij die luistert, hij die gehoorzaamt. Hoorder, luisteraar, gehoorzamer, dat zit in zijn naam, een zeer bekende, veel voorkomende Hebreeuwse naam. Maar in de ontmoeting met de Heer Jezus kreeg hij ook een tweede naam, een Aramese naam, Kefas. En Kefas betekent in het Aramees steen. Niet rots, steen. En dat werd in het Grieks weer vertaald met Petros. Nou, dus zo heeft hij vier namen. Het Hebreeuwse Shimon, hoorder, het Aramese Kefas, steen, en daarvan de Griekse vertalingen Simon en Petros, en dat werd voor u natuurlijk Petrus. Nou. Vaak aangeduid met die twee namen, Simon, Petrus. En zo wordt hij vaak genoemd. Waar komt hij vandaan? Hij is afkomstig uit een vissersfamilie uit het Galileese dorpje Bethsaida. Zijn vader heette blijkbaar Barjona, zoon van de duif. Dat noemt de Heer Jezus een keer, Barjona. En hij kwam uit een vissersfamilie en uit het evangelie blijkt dat hij ook eigenaar van een vissersboot of meerdere boten was. Later lezen we in de evangelie dat hij in Capernaum aan het meer van Galilea woonde. En we weten ook dat hij getrouwd was. Althans, hij had een schoonmoeder. En dan lijkt me een logische conclusie dat hij getrouwd was. Ja? En u kent wel die geschiedenis dat de schoonmoeder van Petrus ziek was en door de Heer Jezus werd genezen. Nou, dat zijn zo wat bekende gegevens van Petrus op een rijtje. Maar als we nou kijken naar zijn eerste ontmoeting met de Heer Jezus, daarvoor moeten we naar het evangelie van Johannes. En daar heb je een geweldig mooie beschrijving. Het begin van het Johannes-evangelie vertelt ons over Johannes de Doper. Johannes 1 vanaf vers 19 over Johannes de Doper. En Johannes die maar één boodschap heeft. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En zo komen er discipelen rondom Johannes de Doper. Ook een persoon waar je eigenlijk ook een studie van zou kunnen maken. Johannes de Doper. Want hij heeft een hele grote kring discipelen. En later moet hij meemaken dat de een naar de ander... iedereen hem verlaat en achter de grote meester, de grote rabbi, Jezus aangaat. Maar terug naar de eerste ontmoeting van Petrus met de Heer Jezus, dan is daar een geweldig indrukwekkende en voor ons ook leerzame geschiedenis. In Johannes 1, vers 35 en 36 lezen we dat Johannes loopt daar met twee van zijn discipelen. En een van die twee blijkt een broer van Petrus te zijn, Andreas. En hij loopt daar en dan ziet hij Jezus lopen en dan zegt hij: zie het Lam van God. Wat mooi dat je wegwijzer bent naar het Lam van God. Dat is Johannes, Johannes de Doper. En die twee discipelen horen hem dan zeggen en dan volgen ze Jezus. Dus ze laten Johannes, Johannes de Doper, en ze volgen Jezus. En dan zegt de Heer Jezus: wat zoeken jullie? Ja, waar woont u? Dat betekent, hè, van we willen van u leren. Kom en zie, die bekende uitdrukkingen. Nou, en dan ontmoeten die twee discipelen de Messias. Nou, en nu komt het grote punt. Andreas, vers 41, de broer van Simon Petrus, was een van die twee discipelen. Een van die twee die over de Messias had gehoord. En dan zegt vers 42, hij gaat als eerste naar zijn bloedeigen broer Simon. En dan zegt hij, en dat is die vreugdekreet: we hebben de Messias gevonden. Laat dat eens tot je inwerken. Wij hebben de Messias gevonden. De vreugde die ze hadden. Je had in de tijd van de Heer Jezus verschillende stromingen binnen het Jodendom. Meerdere, Farizeeën, Sadduceeën, de Essenen. Maar je had ook een stroming die was heel sterk gericht op een Messiasverwachting die voldeed aan hun hoop om bevrijd te worden van het Romeinse juk. Dat waren diezelfde, later bij de vermenigvuldiging van de broden, die Jezus koning wilde maken, want ze wilden een broodkoning. Een vechtkoning en een broodkoning. Vechten tegen de Romeinen en brood voor de maag. Maar er was een andere stroming, die was niet zo Sterk, maar die was er. En tot die stroming behoorde de broer van Petrus. Behoorde Petrus waarschijnlijk zelf ook. En behoorde een zekere Nathanael. Dat waren die gelovige Joden die conform de profeten verwachten op de komst van de Messias. Waar Mozes over had gesproken, waar de profeten over hadden gesproken. En dan hebben ze hem ontmoet. En wat doe je dan het eerste? Je gaat naar je eigen familie. Naar je broer. En dan zegt in vers 42, wij hebben de Messias gevonden. In het Grieks, de Christus. En dan komt het volgende, dat Andreas, die leidt zijn broer naar de Messias. Wat is dat mooi. De eerste ontmoeting met Jezus. Zijn broer leidt hem aan de voeten van de Messias. En die kreet van vreugde, we hebben de Messias gevonden. Wie weet hoe ze als jongetjes in het huis, in dat vissershuis, daarbij in Bethsaida met vader Barjona en anderen hebben gebeden om de komst van de Messias. Want er stammen oude gebeden uit die tijd waarin dagelijks wordt gebeden om de komst van de Messias tot vandaag de dag. Ik geloof met een volkomen geloof dat de Messias zal komen. En ook al talmt zijn komst, ik zal dagelijks zijn komst verwachten. Wordt nog steeds in het dagelijkse gebed van de Joden gebeden. Ze hebben hem niet gezien toen hij kwam. Maar deze mensen hebben de Messias gevonden. En dan later kunt u lezen dat ze dan een ontmoeting hebben met Nathanael. En dan zeggen ze ook, we hebben de Messias gevonden waar Mozes over sprak en de profeten. Vreugde. Nou, dat is de eerste ontmoeting met Jezus. En dat is nou een getuigenis van broer tot broer. En dan lezen we in dat eerste hoofdstuk van Johannes dat wanneer hij die ontmoeting met de Heer Jezus heeft, in vers 43, dan zegt de Heer Jezus, jij bent Simon. Simon. Maar, en dan geeft hij hem de zoon van Jona, Barjona, de zoon van Jona. Maar ik noem je Kefas. Vertaald Petros, Petrus. Hij krijgt dus die naam, ik noem jou Kefas, Petrus. Dat is dus de eerste ontmoeting met de Heer Jezus. En als je dan verder leest in de evangelie, want om Petrus te leren kennen, hebben we drie Bijbelse bronnen. De evangelie, de vier evangelieën, het boek Handelingen en de brieven van Petrus. Drie Bijbelse bronnen. Vandaar dat we zoveel hebben van Petrus. Evangelie, Handelingen, de brieven van Petrus. En in de Handelingen lezen we dat hij geroepen is als Messias. Sorry, als volgeling van de Messias, als discipel. En als je de evangelie leest, dan ontdek je, ja, het wordt een leidersfiguur. Ja, hij is nogal enthousiast. Hij is nogal impulsief. Soms wat overenthousiast. En soms wat te impulsief. Hij was mens. En als mens, ja, wordt hij veranderd. Door de omgang met de Heer Jezus zie je dat hij moet leren anders te worden. Maar zijn eerste ontmoeting met de Heer Jezus en daarna, dan is hij een man die impulsief is, enthousiast is, die vaak in de evangelie genoemd wordt, die duidelijk altijd als eerste naar voren komt en die super enthousiast is. Nou, dat zijn zo kenmerken van deze geroepen discipel. Hij is geroepen om visser van mensen te worden. En als we dan wat hoogtepunten uit de evangelie volgen, we hebben al gezegd, er is heel veel om te noemen, maar een aantal hoogtepunten. In Johannes 6, daar lezen we Johannes 6, daar lezen we In vers 67 en daarna, dat de Heer Jezus ingaat op het feit dat er veel mensen zijn, en dat zijn niet echt geroepen discipelen, maar dat zijn volgelingen die hem om het een of het ander volgden en dan toch ontgoocheld zijn. Ja, de prijs om volgeling te zijn is hoog. En het is toch niet wat wij verwachten. En ze verlaten hem. En dan zijn er veel mensen die afhaken. En dan vraagt de Heer Jezus in vers 67 aan de 12. Dat zijn die 12 geroepenen. Die 12 die daar expliciet zijn geroepen door de Heer Jezus. En dan zegt hij, zullen jullie ook maar weggaan? En dan komt Petrus. Simon Petrus. Het is Petrus. Ja, het zal Petrus niet zijn die reageert. Heere, tot wie zullen we nou gaan? Want alleen u hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en we hebben erkend dat u de Messias bent. De Zoon van de levende God. Dit is nou Petrus ten voeten uit. Een belijdenis die we zo mogen of moeten, allebei, kunnen overnemen. Tot wie zullen we gaan? Een les voor hier en nu. Het is toch een portret met een boodschap voor ons nu? Hoeveel mensen haken af? Ja, om trouw te blijven en altijd maar te doen wat de Bijbel zegt. En om, we willen vernieuwing, we willen wat anders. Willen jullie ook maar gaan, zegt de Heer Jezus. En dan leren we van Petrus deze eerste les vanavond. Heren, waar moeten we naartoe? Er is maar één die woorden van eeuwig leven heeft. En wij hebben geloofd en wij hebben erkend dat u de Messias bent. De Zoon van de levende God. Belijden we dat? Tegenwoordig, je mag eigenlijk niet meer zeggen dat er maar één weg tot behoud is. En dat is de weg via Jezus en die gekruisigd. Want dan zijn we toch wel erg exclusivistisch. Ja, dat moeten we wel beamen. De weg tot behoud is exclusief. Is alleen maar via Jezus. Er is geen andere weg tot eeuwig leven. En dat leert Petrus ons vanavond. Met al onze gebreken, zoals Petrus die had. Met al onze tekortkomingen, falen. Dit belijden met overtuiging, met kracht, vanuit de grond van je hart. Heren, u hebt woorden van eeuwig leven. En wij geloven, u bent de Zoon van de levende God. Dat is Petrus. En als we nou verder gaan om Petrus zijn reacties te volgen, dan lezen we in Matteüs 16, dat is ook een zeer bekende geschiedenis. En die komt ook in Lucas, ook in Marcus voor. Ik noem hier alleen Matteüs 16, maar het komt in andere evangeliën ook voor. Dat de Heer Jezus, Matteüs 16, vers 13, dat de Heer Jezus vraagt, al die mensen, wat zeggen ze nou eigenlijk van me? Hij wist ook wel wat er gezegd werd. Wat zeggen de mensen? Ja, er werd gezegd, hij is Johannes de Doper die is opgestaan. Anderen zeiden, hij is Elia die is aangekomen. Anderen zeiden, het is een van de profeten, Jeremia. Dat is wat ze zeiden, de mensen. En dat herhalen de discipelen. Dat wordt er over u gezegd. En dan zegt de Heer Jezus, maar wat zeggen jullie nou? Wat zeggen jullie dat ik ben? En dat is weer een praktische les voor ons hier en nu. Weten wij duidelijk, kort en concreet een antwoord te geven op de vraag, wie is Jezus? En dan zegt hij, is het weer Petrus? Wie zeggen jullie, ik weet het meester? Hier Petrus, handje de voorste, hier ben ik. Dat is toch mooi als iemand zo impulsief is en zo vanuit de grond van zijn hart zegt hij dan, Simon Petrus zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Dat mogen we hem nazeggen. En op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is niet zo, laten we dit maar tussen haken zeggen. De Romeinse kerk heeft dit opgevat in de zin dat Petrus nu het fundament van de Romeinse kerk is. En zo is het niet bedoeld. Op deze Petrus, dit mannetje, op jou, hè, door jou te gebruiken, ga ik mijn gemeente bouwen. Jezus bedoelt hier, jij bent een steen. Een levende steen. Zoals dat waar Petrus laat, daar hoop ik ook met u naartoe te gaan, in een van zijn brieven overschrijft. Laat je nou als levende stenen bouwen tot een geestelijk huis. Niet om het Vaticaan op te bouwen. Dat wordt er niet bedoeld. Op jou, Petrus, als een levende steen, hè, zal ik mijn gemeente bouwen. En daar kan de hel niet tegenop. Die zal niet prevaleren. En zo mogen wij ook, leert Petrus ons later, in een van zijn brieven, hè, leert hij ons om als levende stenen gebouwd te worden. En dan zegt de Heer Jezus, vertel nou aan niemand nog dat ik de Messias ben. Als je die geschiedenis volgt, dan lees je onmiddellijk daarop een gebeurtenis die ook in alle evangeliën genoemd wordt. Matthäus, Marcus, Lucas. Drie evangeliën. Dus Johannes niet. Dat is de aankondigingen van het lijden. Drie aankondigingen. Maar de eerste, daar zoomen we nu op in. Matthäus 16, vers 21 tot en met 23. De eerste aankondiging van het lijden. Er zou een tweede en de derde op volgen. Komt heel duidelijk in de evangeliën naar voren. Jezus begint dan aan zijn discipelen, dus de groep van de 12, uit te leggen dat hij naar Jeruzalem moet gaan en dat hij moet gaan lijden. Door wie? De schriftgeleerden, de Joodse leiders, hè, die zullen hem doden. En dan zegt hij, en dat komt in elk van de drie aankondigingen van het lijden, komt dat naar voren. Ik zal gedood worden door de Joodse leiders. Ik zal lijden, maar op de derde dag word ik opgewekt uit de doden. Het blijft niet bij de dood. De dood heeft het laatste woord niet. Op de derde dag word ik opgewekt. En dan zie je dat Petrus van de 12, Petrus de Heer Jezus apart neemt en zegt, Heere, dat nooit. Dat kan niet. Petrus, die kort daarvoor te horen kreeg, Petrus, toen hij beleed, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Wat zei de Heere Jezus toen? Gezegend ben je, Petrus, want mijn hemelse Vader en niet vlees en bloed heeft je dat geopenbaard. Kort daarvoor. En wat krijgt hij nu te horen? Satan, ga weg van mij. Waarom? Is het niet erg hard? Nee, het is duidelijk. De Heere Jezus spreekt hier niet zozeer tegen Petrus, maar hij onderkent, hij ziet dat Satan, die Gods heilsplan wil torpederen, zijn discipel Petrus aan het misbruiken is om op zijn gevoel, zijn liefde voor de meester in te werken en Petrus dan zo te gebruiken dat de Heere Jezus week zou worden. Ach ja, nee, laat ik het toch maar niet doen. En daarom spreekt de Heere Jezus, meer dan Petrus, spreekt hij Satan aan. Satan, ga weg. Want jij bent een struikelblok. Struikelblok is een oud-testamentisch begrip, komt ook in het Nieuwe Testament voor. Dat is een obstakel dat je iemand voor de voeten zet met de bedoeling intentioneel iemand te laten struikelen. Iemand op zijn gezicht te laten gaan. Dat is bijvoorbeeld wat Biljam deed. Die wilde het volk Israël onderuit laten gaan. Nou, het is hem goed gelukt door tegen die smerige Balak te zeggen: ik kan ze niet vervloeken. Maar weet je wat je moet doen? Je moet de Moabitische meisjes, die moet je die Israëlitische mannen uitnodigen, laten uitnodigen. Succes verzekerd, ze gaan ontucht plegen. Nou, het is gebeurd. Nou, dat is een struikelblok neerzetten voor iemand. Zorgen dat je onderuit gaat. En nu deed Satan dat en hij misbruikte Petrus hierbij. Weer een les voor ons. Pas op. Pas op. Als Petrus door Satan misbruikt kon worden om Gods plan te torpederen, zal ik daar dan boven staan? Dat is een les voor mij, een les voor ons. Uit liefde zei dat nooit, Heer Jezus, nee, nee. Maar Satan, jij wilt Gods heilsplan torpederen. Dat is Petrus. Dat zijn allemaal penseelstreken, strijken, hoe zeg je dat? Kleuren van Petrus, die je op zijn portret zet met die penseel vanuit de evangelie. En zo komt dan zijn portret naar voren. Iemand die impulsief is, door liefde gedreven dingen zegt, maar dan door de Heer Jezus hier vermaand moet worden. Wat komen we nog meer in de evangelie tegen? In Lucas 5 lezen we over een bijzondere visvangst. Lucas 5, het wordt elders ook verteld. Maar als wij kijken wat gebeurt in Lucas 5, zijn allemaal verschillende aspecten in dat portret van Petrus. Dan zien we in Lucas 5, vanaf het begin van het hoofdstuk, dat de Heer Jezus bij het meer is. En hij zegt dan, dan zijn er heel veel mensen, Lucas 5 vers 1, en dan zegt hij tegen de discipelen, met name genoemd in vers 3, Simon, mag ik in jouw boot en dan kan ik de mensen vanuit het schip onderwijzen. En dan lezen we in vers 4 dat toen hij klaar was dat hij tegen Simon zegt: ga nou naar het diepe gedeelte, gooi je netten uit. En dan zegt Petrus, of Simon wordt hij hier genoemd, ja, maar we hebben de hele nacht gewerkt. Vissen gebeurde vaak in de nacht, maar niks. En dan komt wat Petrus ons nu leert. Maar op uw woord zal ik dan toch het net uitwerken. Tegen mijn beter weten in, mijn verstand, mijn inzicht, mijn visserskunde, vertelt mij, stop nou, het is onzin, het is zinloos, de hele nacht gevist en ik gevangen, en dan zul je nu overdag? Wat leert Petrus ons? In vertrouwen, in geloof. En dit is nou een aspect van Petrus wat we op zijn, met wat voor kleuren zou ik dit op zijn portret schilderen? Met zachte, lichte kleuren, tinten van onderwerping, van vertrouwen. Zichzelf zijn kennis over vissen wegcijferen op uw woord. Dat leert hij ons vanavond. Weer zo'n praktische les. Tegen beter weten in. Nee, nee, het is niks. Maar als u het zegt, doe ik het. Makkelijk te benoemen en te bevatten les, toch? Het is niet ingewikkeld. Maar uiterst moeilijk om in de praktijk te brengen als het erop aankomt, toch? Het is niet ingewikkeld te begrijpen. Maar om het te doen, je hoofd te buigen, te zeggen, alleen maar omdat u het zegt, moet je natuurlijk wel overtuigd zijn dat de Heere iets zegt. En dan van Petrus te leren. Ik zet mijn eigen ideeën, gedachten aan de kant en ik doe wat u mij zegt. Wat een praktische les voor ons hier en nu. Maar dit heeft die Petrus met al zijn impulsen en instincten en zijn enthousiasme heeft hem wel gevormd. Heeft hem veranderd. Maar deze vissersman moest nog meer leren. Als wij in Marcus, het evangelie van Marcus, om allemaal gegevens over Lucas te volgen, moeten we wel door de evangeliën heen, van het ene gedeelte naar het andere. Zullen we dan naar Marcus gaan, Marcus 14. Vers 22. Nee, ik denk dat ik iets... Het moet zijn Marcus 6, sorry. En dan zal het Lucas zijn, maar in ieder geval Marcus 6. Marcus 6. Vanaf vers 45. Nou, wat ik hiervan heb gemaakt, dat is niet, die klopt niet. Dus als u die gegevens, Marcus, bij lopen op het water, het gaat om die geschiedenis. Het is Marcus 6, vanaf vers 45. Daar gaat het om. Excuses dat de teksten niet kloppen. Ze varen naar Bethsaida en hij neemt afscheid van ze en de Heer Jezus is alleen om te bidden. Zij zijn met het schip alvast gegaan, dus Marcus 6 vanaf vers 45. En dan gaan ze richting Bethsaida en hij gaat de berg op, de Heer Jezus, om te bidden. En dan komt er een enorme storm. Vreselijk. En een andere evangelist zegt, ik meen dat het Lucas is, die zegt, Jezus is in gebed, waar daar staat, hij ziet, maar dan is hij wel op de berg in gebed, maar hij ziet zijn discipelen met hun schip in nood. Dat is mooi. Hij is op de berg, maar hij ziet zijn discipelen. En dan loopt hij naar hen toe. Die geschiedenis is bekend. En dan zegt hij tegen ze, als ze zo aan het ploeteren zijn tegen de wind in, en dan loopt hij op het water en dan schrikken ze en dan denken ze dat het een geest is, een geestesverschijning. Ze raken in verwarring, maar dan zegt de Heer Jezus, ik ben het. Wees niet bang, ik ben het. En dat zegt hij ook tegen ons, als we bang zijn. En we denken dat we alleen zijn, dan is de Heer Jezus in gebed en hij ziet zijn discipelen en hij komt naar ze toe. En zo is het nu ook. Als wij in nood zijn, in ellende, we zijn bang, we zijn alleen. dan lees ik nu in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus in de troon van de Zoon zit, aan de rechterhand van de Vader, en bidt voor ons en pleit voor ons en ons ziet. Zoals het toen bij Petrus was, is het nu, terwijl hij daar in de hemel is. En dan zien ze dat en ze worden bang. En dan komt hij bij ze. En dan lezen we dat ze het niet begrepen hadden. Het wonder wat ze hadden meegemaakt van de broden. Als we in Matteüs, nu deze het lopen op het water, want dit is wanneer de Heer Jezus komt. Maar in Matteüs, hier Marcus 14, moet zijn Matteüs 14. En dan komen we een heel eind, hoop ik. Matteüs 14. Vers 22, daar lezen we dat de Heer Jezus op de berg gaat. Hij is daar alleen en ze zijn in nood. En in het diepste van de duisternis, in de vierde nachtwaken, is niet voor niks dat dat er staat, want dat is het donkerste moment van de nacht. Matteüs 14. Vers 25 zegt, in de vierde nachtwaken. Dat is wanneer het zo donker is, net voor dat de zon weer opgaat. Dan komt de Heer Jezus, wanneer zij in nood zijn, en hij loopt over het water. Dan komt hij naar ze toe. Het is een bekende geschiedenis. En dan zijn de discipelen bang, maar wat lezen we dan? Dat Petrus zegt in vers 28, Heere, als u het bent, u bent het toch? Nou zeg dan dat ik naar u toe kom. Dat is weer Petrus. Bekende geschiedenis. En dan komt hij naar de Heer Jezus toe, maar dan ziet hij opeens het water en de golven en dan wordt hij bang. En dan moet de Heer Jezus hem pakken en hem bij de hand grijpen. En dan zegt hij, waarom twijfel je nou? Dit is ook zo'n bijzonder stukje van Petrus' portret. Impulsief, stap de zee op, ik zal dat ook eens doen. U bent het, dus ik doe het. En dan ziet hij de problemen, hij ziet de wind, hij ziet de golven en dan begint hij te zinken. De Heer Jezus. En dan komen ze tot de ontdekking. Alsof ze dat nog niet wisten. U bent werkelijk de Zoon van God. Allemaal dingen die Petrus meemaakt en waardoor we hem leren kennen. Maar misschien nog één aspect van Petrus in zijn omgang met de Heer Jezus, terwijl hij nog discipel is en nog geen apostel. Een bijzondere gebeurtenis in Matteüs 17, we lezen trouwens ook in de andere evangeliën, is wanneer de Heer Jezus drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. Die worden vaker apart genomen. En dan lezen we in Matteüs 17 dat dit nu ook weer het geval is. En dan gaan ze een berg op. Mogelijk was het de Tabor, we weten het niet. Maar op die berg gebeurt er iets bijzonders. Het wordt wel genoemd de berg van de verheerlijking. Maar op dat moment is het geen verheerlijking van buitenaf. dat God hem verheerlijkt. Nee, het is alsof de Heer Jezus daar op die berg met die drie discipelen, Jacobus, Johannes en Petrus, iets van zijn goddelijkheid, alsof hij met eerbied gezegd zijn kleding opendoet, zijn menselijkheid en zijn goddelijke wezen toont. Hij toont wie hij echt is. Hij is toch waarachtig God en waarachtig mens. Maar omwille van de mensheid heeft hij zijn goddelijkheid, die hij altijd heeft gehad en ook altijd heeft getoond. Als hij zegt, zee, wees stil, dan laat hij zien, ik ben God. Als hij zegt, Lazarus, die dood was, Lazarus komt naar buiten, laat hij zien dat hij God is. Als hij brood vermenigvuldigt, laat hij zien dat hij God is. Maar dat is bedekt omwille van de mensen. Daar op die berg laat hij daar iets van zien. Toont hij zijn goddelijkheid. En dan straalt zijn goddelijke majesteit, zijn heerlijking. Maar dat is dus van binnenuit wat hij als goddelijk wezen heeft. En dan lezen we dat hij verandert. En dan verschijnen, vers 3, Mozes en Elia. En dan is het Petrus van de drie. Ja, het zal Petrus weer niet zijn die reageert. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, ja, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik dan drie tenten maken. Eén voor Mozes, één voor Elia en één voor u. Petrus, jongen, hoe haal je dat nou in je hoofd? Hoe kun je nou voor God, voor hemelse wezens, Mozes, Elia, die verschijnen, maar die zijn in de hemel. Hoe kun je daar nou, alsof het mensen hier op aarde zijn, tenten voor maken? Hoe wil je dat doen? En elders zegt Lucas, die doet er een gegeven bij, die merkt op, Marcus 6, daar zegt hij, hij wist niet wat hij zei op dat moment. Ach, arme Petrus, hij was bang. En op dat moment wist hij niet wat hij zegt. Dat is wat hierbij vermeld wordt. Dus hij is dan zo onder de indruk en dan doet hij zo'n voorstel, maar lezen we dan dat hij op dat moment niet weet wat hij eigenlijk zegt. Dat is dus ook Petrus, die zo onder de indruk is en zo impulsief reageert en dan iets zegt, ook impulsief, spontaan, maar eigenlijk dan op dat moment niet doorheeft dat hij iets zegt wat echt niet kan. En het is Lucas 9 vers 33, die daarop wijst. Lucas als arts, als medicus, signaleert dat. Hij is op dat moment, hij weet niet wat hij zegt. Lucas 9, vers 33, dat is Petrus. Als we zijn lezen volgen, en dat kunnen we dan na de pauze doen, dan lezen we over Petrus, hoe hij optrad kort voor Jezus sterft. Dan zie je hem ook weer en ik stel voor dat we eerst pauzeren en dan dat gaan bekijken met elkaar.
Even dingen afvullen.
Oh ja. Zijn impulsiviteit, zijn reacties. En dat heeft hij nog steeds. Hij is wel aan het veranderen, maar dat heeft hij voor een deel toch nog steeds. En zo ontmoeten we hem dan in Johannes 13, de versen 6 tot en met 9. En dit is al in de periode kort voor Jezus sterven. En dan moeten wij weten dat Jezus 3 keer zijn lijden en sterven, maar ook zijn opstanding, heeft aangekondigd. En op een bepaald moment lees je dat ze na de opstanding staat, ze wisten nog niet of hij zou opstaan. Denk je, maar luisterden jullie dan niet? Dat leren we ook van Petrus. Dan moet ik naar mezelf dan ook kijken, want wij zijn niet beter. Met dat in gedachten gaan we luisteren naar wat er nou gebeurt in Johannes 13. Dan is daar die bekende geschiedenis die Johannes optekent, wanneer de Pesachviering daar plaatsvindt, kort voor Jezus offer. En dat Jezus dan hun voeten gaat wassen. Jezus staat op van de maaltijd, Johannes 13, he, neemt water, doet dat in een kom en dan zegt vers 5, hij begint de voeten van de discipelen te wassen en te drogen met een doek. He. En dan komt in vers 6 die impulsieve reactie van Petrus. De andere horen we niet. Maar in het portret van Petrus zie je dan, Heer Jezus, u moet mij, wat zegt hij in vers 6, he, wilt u mij de voeten wassen? Nee, dat kan niet. U mij? Hij vindt dat kan niet. Hij begrijpt het niet. Hij begrijpt de betekenis niet van deze symbolische voetwassing. Wat dat betekende. En dan zegt de Heer Jezus, je weet niet wat ik nu doe, Petrus. Maar later zul je het begrijpen. En dan zegt hij nog eens in vers 8, u zult in de eeuwigheid mij niet wassen. Dat is nou echt Petrus. Hij overdrijft dan nog eens en onderstreept het. Never, nooit. Nee. En dan zegt Jezus, maar als ik je niet was, Petrus, dat is een handeling om aan te geven dat ik jou nu leer de minste te zijn. En dat moet je leren, wil je deel aan mij hebben. Elkanders voeten wassen is een symbolische handeling van, ik ben hier voor jou. Om jou te dienen. En leer van mij. Dat die betekenis. Leer dat van mij. En dan zegt hij, nou heb je geen deel aan mij in die zin, dan heb je het niet van mij geleerd. En dan is hij weer, ja dat is ook weer Petrus, ja Heere God, niet alleen mijn voeten, maar mijn hoofd. Maar dan wil hij opeens helemaal in bad. Dat is nou Petrus. Ja? Helemaal, alles. En dan zegt de Heere Jezus, als je in bad bent geweest, dan hoeven alleen maar als symbool jouw voeten gewassen. Want je bent al rein. En dan zegt de Heer Jezus, je bent rein. En dan komt een ander thema, maar niet allemaal. Want er is iemand die mij gaat verraden. Maar dan vraagt de Heer Jezus daarna, als hij de voeten heeft gewassen en zijn kleren weer aan. En dan gaan ze verder met de maaltijd. Snappen jullie nu? Hebben jullie het gezien wat ik jullie heb gedaan? Als ik, de Heer, ik de meester, jullie voeten hebben gewassen, vers 14, moet je ook elkaars voeten wassen. En dat is een geestelijk, praktische, concrete les die Petrus moest leren, die wij moeten leren. En zoals we eerder zagen, het is niet moeilijk te begrijpen. Elkaars voeten wassen als symbool van, hier ben ik om jou te dienen. Ik kniel voor jou, ik verneder me in die zin. Ik wil jouw voeten wassen, ik ben er voor jou. Het is niet moeilijk te begrijpen. Maar om het te doen, ja, ik kies wel uit wie ik de voeten wil wassen. Dan weet ik wel wie ik uitkies. Maar die of die, nou, die staat me niet aan, dat doe ik niet. Maar zo werkt het niet. Jullie moeten leren, zegt in vers 15 de Heere, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. En zo moeten jullie het als discipelen doen. Dat is Petrus tijdens de Pesachmaaltijd. Maar na de maaltijd zingen ze het loflied. En dat is Psalm 113 tot en met 118... tijdens de Pesachviering, en u weet het, dan gaan ze naar Gethsemane. Op weg naar Gethsemane. Met elkaar, allemaal. Maar eenmaal daar aangekomen, dit is dus kort voor Jezus plaatsvervangend sterven, neemt hij Petrus en die twee anderen weer, Jacobus en Johannes. Matthäus 26, vers 37 tot 40, vertellen dat. U vindt het ook in Marcus 14 en Lucas 22. Maar we lezen dan dat die drie mee worden genomen. Want Jezus gaat bidden. Ook dit is een bekende geschiedenis, toch? Jezus in Gethsemane. De hof. De meester die knielt om te bidden. En dan bidt hij, en dan komt hij terug, nadat hij heeft gebeden, Vader, niet mijn wil, maar de uwe. En dan vindt hij die drie in slaap. En nu komt het. Van die drie wordt Petrus aangesproken en dan zegt hij, Simon, slaap je? Kun je met mij niet een kort moment waken? Wat een verwijt. Wat een indringende en ook pijnlijke vraag. Petrus, Simon, zijn Hebreeuwse naam, hoorder. Dat is nou Haantje de Voorste. Dat is nou die enthousiasteling. Dat is die nou, ik zal wel en ik dit en ik. Maar hij moest leren. Het vlees is zwak, maar de geest wil wel. Zo zijn we allemaal. Het lijf wil niet mee, maar de geest wel. Petrus is zwak. En dan krijgt hij te horen. Simon, ben je nou met mij? Bij mij, terwijl ik zo strijd, in slaap gevallen? En dat is een les ook voor ons. Wij kunnen in slaap sukkelen. Terwijl de gemeente van Christus hier en nu strijders nodig heeft. Mensen die waken, die wakker zijn. En wij sukkelen in slaap. En dan mag ik mijn eigen naam invullen. Slaap je? Hoeveel dingen zijn er nu om te waken? Hoeveel geestelijke onreinheid worden er op ons persoonlijke leven en op ons als gemeente gedaan? Alles wat aan de deur al staat met de bedoeling te infiltreren. Het is niet voor niks dat in Handelingen 28 ergens lees je dat wanneer Paulus uit Efeze vertrekt, dat ze allemaal huilen. Paulus huilt ook. Maar dat is omdat hij zegt, ik weet. Ik heb hier 3 jaar gewerkt. Maar ik weet dat wanneer ik wegga, komen er wolven en die zullen de gemeente van binnenuit verslinden. Dat is de pijn van Paulus. Hij weet, er komen wolven. Dat zei hij toen. Nou, hier op de Veluwe weten we alles van verslinderde wolven. Ja? Dat was toen in Paulus' tijd. Dat is niet verbeterd. Er staan nog steeds geestelijke wolven overal rondom om de gemeente kapot te maken. En kunnen wij dan slapen? Insukkelen? Dat is ook een les die ons vanavond wordt geleerd. Een les die wij met Petrus moeten leren. Ja, op een bepaald moment zegt de Heer Jezus, ga nu maar slapen naar 3 keer. Maar daar komt het verloop. Ze in de hof, daar nog steeds in Gethsemane. Dan komt daar een groep met stokken en zwaarden en de verraad. Judas, die de meester met een kus verraadt. Gruwelijker kan het niet. Stokken, zwaarden en alsof het een crimineel is. En dan komt Petrus. Ik zal wel even. Klets, boem. Hij hakt het oor van de priester, van de hoge priester af. Blijkt ene malgus te zijn. Nou, daar ligt zijn oor. Zal je maar gebeuren. Ik vraag me altijd af, hoe kun je nou precies iemands oor afhakken? Maar het staat er. Je leest het in de 3 evangeliën. Maar Lucas, die zegt, Jezus raakt zijn oor aan en hij genas het. De medicus, de arts, die vertelt dat. Hoe kan dat? En dan zegt de Heere God, ga nou maar niet vragen hoe. Ik als mens vraag dan, ja maar dat oor, oeps, net had ik hem nog, maar nu ligt hij daar. Nou ligt daar mijn oor, zei Malchus. Jezus raakt het aan en het geneest. En mijn vraag, en hoop mogelijk ook uw vraag, ja wat is er nou met dat oor op de grond gebeurd? Want er staat, hij was er afgehakt. En hoe? Dan wordt mij gezegd, vraag het niet, want het wordt niet verteld. Houd je aan wat de schrift zegt. Petrus zal wel eens even optreden en hakt het eraf. Jezus raakt het aan en geneest het. En daar moeten we op focussen. Want wat gebeurt er dan met al die mensen met stokken en zwaarden? En jij ziet dat een oor dat is afgehakt. Nou, hij zal gebloed hebben als, ik weet niet wat. En iemand raakt het aan. Net lag het daar en nu geneest het. De indruk die dit op Petrus moet hebben gemaakt, op die Malchus zelf en op alle mensen. Daar staan ze met hun zwaarden en stokken. En dan zien ze zo'n wonder gebeuren. Hoe is het mogelijk, hebt u zich dat wel eens afgevraagd, dat ze dan toch nog doorgaan? Dat ze niet denken, ja maar dit is goddelijk bovennatuurlijk. Hoe blind kun je zijn dat je dan nog doorgaat om hem te pakken? Ze hebben hem niet gepakt omdat ze dat konden. Nee, hij liet zich pakken. Want u weet wel, hij hoeft alleen maar te zeggen, als ze zeggen, we zoeken Jezus, dat hij zegt, ik ben. Wat gebeurt er dan? Ze vallen dood. Hij hoeft alleen maar zijn goddelijke naam, JHWH, ik ben die ik ben. Ik ben. En ze vallen dood neer. Hij is God. Volkomen God. Dat ze dan niet gaan denken, ja maar, het blijkt toch God te zijn. Nee, ze gaan door. Dat is Petrus. Petrus die treedt op en die hakt zomaar een oor eraf. En Jezus geneest het. Maar diezelfde Petrus, die moet ook leren dat een les die waarschijnlijk zijn leven volkomen op de kop heeft gezet. Volkomen veranderd heeft. Want tijdens die Pesachmaaltijd, u leest dat in Matteüs 26, vers 31 en verder. 31 en verder, dus niet 31 tot 31, wat ik hier zie staan. Je leest het bij Marcus en we lezen het bij Johannes. Drie evangeliën vermelden dat als Jezus zegt, de zoon van de mensen zal gaan en lijden, dat Petrus zegt, dit zal u nooit gebeuren. Dit mag niet, dit kan niet. Jullie zullen me verlaten, allemaal. Nee hoor, al laten ze u allemaal alleen, ik niet. Petrus is het weer. Je ziet Petrus weer naar voren komen. Ziet u hem? Als je het portret tekent, ik laat u niet alleen. Petrus, je zult me verloochenen. Nee hoor, echt niet. Petrus, tweede keer, jij gaat mij verloochenen. Nee, je gaat me verloochenen. Voordat vannacht, de haan heeft gekraaid, heb jij mij drie keer verloochend. Nee, oh nee. U kent de geschiedenis. We lezen het in Matteüs 26, Marcus 14 en Johannes 18. Een meisje, ik herken jou. Jij bent een van hem, want je praat als een Galileër. Net zoals ze hier zeggen, ja, ik herken je, want je praat onderbroeks. Jij praat Galileës. Nee hoor, waar heb je het over? En dan een ander, ook een vrouw. Ja, maar u was ook bij hem. Ik herken. En de derde keer, hij vervloekt zichzelf zelfs. Hij vervloekt zelfs zichzelf. Ik ken hem niet. En dan kraait de haan. En Jezus, die bespot wordt, gehoond, gepijnigd, geslagen, vernederd, bespot. Jezus is daar. En hij kijkt, hij draait zich om. Dat is wat we lezen in Johannes 18. Jezus draait zich om en kijkt hem aan. Verder maar niks. Als je dat kunt schilderen, die blik van de heiland, kort voor zijn sterven, die de verlogenaar aankijkt, jij? Wat voor blik zal dat zijn geweest? Onze blik zal misschien een blik van boosheid, verwijt. Heb ik je het niet gezegd? Nee, die blik van de heiland, die kan hij niet. Ik weet het niet. Kon hij het niet verdragen? Kon hij het niet? Het was te heftig. Jezus kijkt hem aan en overspoelt hem met liefde. Jezus kijkt hem aan en in die blik verdrinkt Petrus, de zwakkeling, de verlogenaar, die verdrinkt in die genade, in die vergeving, in die zee van ontferming. In die blik van Jezus verandert Petrus. De verlogenaar wordt iemand die later, zoals de buitenbijbelse bronnen zeggen, op zijn kop is gekruisigd, want hij vond zich niet waardig om gekruisigd te worden zoals zijn meester. Wat heeft die blik van Jezus gedaan? Een blik die zegt, Petrus, ik hou van je. Je hebt me wel verloochend, ik heb het je toch. Dat moment, dat is zo binnengekomen met Petrus. En dan lees je ook, hij gaat naar buiten en hij huilt bitter. Je kunt alleen maar huilen. Geconfronteerd met die indringende, liefdevolle, genadige, vergevende blik van Jezus, kennen wij dat? De confrontatie met Jezus' blik, waardoor we veranderen. Want door we tot besef komen, ik heb het helemaal verprutst, waardoor we tot inzicht komen, ja, ik ben fout. Maar ook zien in zijn liefdevolle blik, zijn vergeving, zijn genade, zijn erbarming. Nieuwe hoop voor de toekomst. Maar op dit moment huilt Petrus bitter. Wanneer de haan kraait. Maar nu naar Jezus' opstanding. Wat zal er allemaal door het hart, door het hoofd, door de gedachten van Petrus zijn gegaan? Wat zal het gewoed hebben in zijn innerlijke wezen? Als je dat schildert, dan gebruik je heftige kleuren, indringende kleuren, aansprekende kleuren, felle penseelstreken. In het leven van Petrus, totdat er rust kwam, totdat er stilte kwam. Die arme Petrus, maar ook de anderen. Ze hadden bij herhaling gehoord, de zoon van de mensen gaat heen. Om gedood te worden. Maar hij zal opstaan uit de doden. 1, 2, 3 keer een aankondiging van het lijden. En nog. Wanneer de bedroefde vrouwen na de opstanding naar het graf gaan. Je kunt dat lezen in verschillende plekken. Maar met name in Lucas 24. Lucas 24, vers 1 tot 12, daar lees je dat na de opstanding de vrouwen naar het graf gaan om zijn lichaam te verzorgen en het graf is leeg. En zij krijgen het bericht. Let op, de eerste getuigen van de opstanding zijn, vrouwen. De eerste die het mandaat krijgen, de opdracht krijgen, ga heen en vertel mijn discipelen dat ik ben opgestaan, zijn vrouwen. Vrouwen met de boodschap, de heiland is opgestaan. En als ze dat dan vertellen, ze zijn zo, wat zeggen ze dan? Kletspraat, vrouwenkletspraat. Als je in Lucas 24 leest, het verhaal van die mensen die na dit gebeuren vanuit Jeruzalem teruggaan naar Emmaus. Ze staan bekend als de Emmausgangers. Dan zijn ze zo bedroefd en zo. En dan vertellen ze die vreemdeling die daar komt. Weet u dan niet wat er gebeurd is? En dan zou je zeggen, jongens, Als jullie geluisterd hadden naar die vrouwen, dan liep je daar nu niet zo bedroefd terug van Jeruzalem naar Emmaus. Want dan wist je, hij is niet dood, hij leeft. Vrouwenkletspraat. Hier zou je een heleboel over kunnen zeggen, gaan we het niet doen, maar het is wel zo dat deze boodschap van de opstanding wordt afgedaan met zo'n denigrerende uitdrukking, want zo staat het er. En dan lees je in de evangelie, met name in Johannes 20, dat de discipelen, Johannes, Petrus, die gaan op een ren naar het graf toe om te kijken, ja, daar is toch, en ja, inderdaad, dat graf is leeg. En één komt eerder aan, die ziet dat het leeg is. Die kon blijkbaar harder rennen dan Petrus. Petrus kon niet zo hard rennen, die komt erna, maar die is impulsiever en die gaat het graf in. En die ziet de doeken liggen, die ziet waarom, als ze dan terugkomen en horen van de vrouwen dat de Heer Jezus is opgestaan, waarom geloven ze het niet? In Johannes 20, vers 1 tot en met 10 staat een onthutsende uitdrukking, mededeling. Ze kenden de schrift nog niet over de opstanding. Hoe kan dat nou? Ze kenden de schrift nog niet, staat er, over zijn opstanding. Jezus had het ze verteld, bij herhaling. En bovendien, als er staat de schrift, dan wisten ze dus niet dat de profeten daarover spreken. Jesaja 53, de leidende knecht des Heren. Op hem zullen alle zonden worden gelegd. Hij zal zijn als een lam, stil voor zijn slachters. Als een schaap dat de mond niet open doet. Ze konden het weten. Zacharia, Micha, zoveel profetieën. En nu lees je in Johannes 20, dat gedeelte 1 tot 10, ze kenden de schrift nog niet. Jezus had bij herhaling zijn lijden aangekondigd. Nou, dat moesten ze leren. Jezus heeft zich aan hen geopenbaard. En toen geloofden ze het. En wanneer dit gebeurd is en wanneer ze weer terugkeren naar Galilea en eigenlijk niet weten, ja, wat moeten ze nou doen? Ze weten, de heiland is opgestaan, hij is verrezen, maar dan lees je in Johannes 21 dat, ja, ze zijn vissers. Dan hoor je opeens Petrus zeggen, ik ga vissen. Ja, laat ik maar weer op de boot stappen. En de anderen zeggen, we gaan mee. En dan opnieuw, wanneer ze niks gevangen hebben, en dan maar met een lege boot terugkeren, dan lees je in Johannes 21 dat daar een vreemdeling aan de oever staat. En het is eigenlijk heel bijzonder dat je in een meer dat krioelt van de vissen geen vis vangt. Dat is eigenlijk een wonder. Maar in Johannes 21 lezen we dan dat wanneer Petrus heeft gezegd, we gaan vissen, ik ga weer vissen, de anderen gaan mee. In de ochtend, zegt vers 4, staat Jezus aan de oever, een vreemdeling. Ze kennen hem niet. En dan vraagt hij, hebben jullie wat te eten? Het is een hele trieste geschiedenis. Nee, we hebben niks. Nee. En dan zegt hij, gooi je net nou aan de andere kant, de rechterkant van het schip. Wat? Dat doe je toch niet? Een visser, je vist aan de linkerkant, maar nu zegt deze vreemdeling, doe het nou aan de rechterkant en dan zul je vinden. Dus ze gaan tegen de gewoonte, tegen zoals het hoort gaan ze in en dan kunnen ze het niet meer trekken, heb je weer zo'n wonderlijke, overdadige visvang. En dan is het Johannes, die zegt, het is de meester. Petrus zag het niet. Johannes. Dat is opmerkelijk. Hier zou je, als je schildert, die twee. Johannes die zegt, dit is het wonder van de meester. Petrus die enthousiast en die is daar aan het trekken met die vissen bezig. Maar hij heeft niet door. Dat is ook iets van Petrus. He, ik ben bezig met die vissen, ik ben druk. Maar dat het de meester is, dat moet die gevoelige Johannes, die de Heere lief heb ontdekken. En dan, maar dan Petrus, hij gooit zijn kleren af, hij gaat, hè, want hij doet zijn opperkleed, sorry, hij was, niet dat hij niet gekleed was, maar hij had zijn opperkleed afgegooid. Dat doet hij aan uit respect en eerbied voor de Heere en hij wil naar hem toe. En zo loopt hij naar de Heere toe, het was ondiep water. En dan is er een bijzondere ontmoeting in Johannes 21, vers 19 tot 22, waarin Petrus wordt hersteld. Het is nog steeds die Petrus, de verlogenaar, de Petrus die worstelde. Wat heb ik gedaan? Petrus die zich mogelijk waardeloos voelt, mislukkeling. Onbetrouwbaar. 3 keer mijn meester verraden, verloochend. En dan roept de Heer Jezus hem in vers 15. Simon, zoon van Jona, Barjona, hou je van me? Meer dan de anderen? Heer, u weet dat ik van u houd. Wijd mijn lammeren. Hier krijgt hij een bijzondere opdracht. Opnieuw, vers 16. Simon, Barjona, zoon van Jona, hou je van me? Heer, u weet het. Wijd mijn schapen. En voor de 3e keer. Simon, Barjona, hou je van me? Dan wordt Petrus bedroefd. Heren, gelooft u me niet? Ben ik zo onbetrouwbaar dat u me nou niet gelooft? Maar u weet toch alle dingen? U leest toch mijn hart? U weet het toch? Hier zie je Petrus die zegt, ja, maar u leest toch wat er in mijn hart is? U weet toch dat ik zielsveel van u houd? U leest toch in mijn hart dat ik berouw heb? Dat ik zo'n spijt heb? En dan krijgt hij voor de 3e keer wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren, hoed mijn kudde, wijd mijn schapen. 3 keer heeft hij de meester verloochend. En 3 keer krijgt hij nu de kans om zijn liefde voor de heiland te betuigen. U weet het. En dan krijgt hij ook een 3 keer herhaalde opdracht om de kudde, de schapen van de Heere te wijden. Dat is in het bijzonder met Petrus. Een onderhoud tussen de heiland en Petrus. Maar toen de verrezen heiland tot zijn discipelen sprak, sorry, tot de vrouwen sprak, toen zei hij in het bijzonder tegen de vrouwen, zeg tegen mijn discipelen en tegen Petrus dat ik jullie voorga naar Galilea. Dus Petrus werd er uitgelicht. Jezus wist, Petrus is kapot. Petrus is zo bedroefd. Petrus heeft mij nodig. Zeg tegen Petrus en mijn discipelen dat ik jullie voorga naar Galilea. Petrus wordt hersteld. En dan krijgt hij in Johannes 21, dat gedeelte wat we noemden, vers 19 tot 22, krijgt hij de opdracht. Hoed mijn kudde. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft een gemeente geleid. Hij heeft brieven geschreven. Maar hij krijgt ook een opdracht die ons ook geldt. Volg mij. Petrus is grondig veranderd. Petrus is een ander mens geworden. We hebben geen tijd om alles wat daarna gebeurt te bezien. Maar we kunnen nog één blik werpen op deze veranderde Petrus, die we nu tegenkomen in het boek Handelingen. Hij die hem 3 keer verloochend had. Hij die 3 keer de kans had om zijn liefde voor de meester te betuigen. Hij die gehoord had, wijd mijn kudde en volg mij. Deze veranderde Petrus horen we nu in het boek Handelingen optreden en preken. In Handelingen 2, dat is op het wekenfeest, het Pinksterfeest. En dat is wanneer, Handelingen 2 aan het begin vertelt dat, dat de discipelen bij elkaar waren en dan opeens komt er een vreselijke wind en is er een geluid, wordt het huis vervuld en krijgen zij tongen van vuur op hun hoofd. En ze spreken in talen die alle aanwezigen konden verstaan. Dat is wat er op het Pinksterfeest gebeurt. En u weet, hè, er waren allerlei van allerlei gebieden, tientallen talen, en ieder kon het horen in zijn eigen taal. Dat leest u in het begin van Handelingen 2. En dan wordt er gezegd, ze zijn beschonken. Dan reageert Petrus wat cynisch. Hij moet het wel vatten. Beetje spottend. Dan zegt hij, zijn niet beschonken, want wat zegt hij in Handelingen 2 vers 13 dan? Dan wordt er gezegd, hè, ze zijn vol met zoete wijn. En dan zegt hij in vers 15, ze zijn niet dronken, want het is pas het 3e uur. Dat is vroeg in de morgen. Waar ligt de milde spot, het cynisme, waar ligt dat in? Dat is ook Petrus, een beetje toch, een beetje schuren. Waar ligt de spot in? De lichte, de milde, alsof je op het 3e uur, dus ongeveer 9, 10 uur in de ochtend, alsof je dan niet dronken kunt zijn, toch? Hij zegt, ze zijn niet dronken, want het is 3e uur, dat is vroeg in de ochtend. Kun je dan niet dronken zijn om die tijd? Helaas gebeurt dat veel te vaak. Dus dit is ook Petrus. Mogen we denken, ik mag u over nadenken, is dat ook niet iets wat we van Petrus mogen leren? Een beetje schuren, een beetje, je hoeft niet altijd de spot met je te laten drijven. Op een nette, milde manier, een beetje, persoonlijk vind ik dat wel mooi van Petrus. Misschien vindt u het, maar er zit wel iets in van, en dan komt een preek, zo indringend, hoofdstuk 14 tot en met 36. Dat is nou die Petrus, veranderd. Van discipel is hij nu apostel geworden. En dan lees je in zijn Pinksterpreek, dan preekt hij voor iedereen, dan zegt hij in vers 16, dit is de profetie van Joël. Joël 2 vers 10, Joël heeft in Joël 2 vers 10 tot 28, heeft Joël geprofeteerd, dit zal gebeuren in het laatste der dagen. Dan zal de geest van God neerdalen en uw zonen en dochters, daarbij zullen profeteren. Wat is profeteren? Gods woord doorgeven. Let wel, zonen en dochters. Die zullen profeteren. Gods woord doorgeven. En dan gaat hij onmiddellijk in die preek verder. Dan gaat hier treedt hij ook op als profeet. Dan gaat hij in zijn preek in vers 19 over op een ander gedeelte van Joël, dat spreekt over de dag van de Heere, het einde der tijden. Dus van toen en daar, dan zegt hij, dit is de vervulling van Joël, de uitstorting van de Heilige Geest, gaat zijn profetische focus nu naar het einde van de tijd, waar Joël ook in vers 19, ik zal wonderen geven in de hemel, tekenen op de aarde, bloed, vuur, de zon zal veranderd worden, de maan wordt bloed. De sterren van de vallen van de hemel. Dit is wat de Heer Jezus in Matteüs 24 over het einde der tijden zegt. Wanneer de dag van de Here daar zal zijn. Dat is een indrukwekkende preek van Petrus. En dat is dan de eerste preek van die wij van hem hoorden. Er zijn meer preken. Hè. Hij treedt op later voor het Sanhedrin. Hij preekt wanneer hij iemand bij de Jaffa-poort heeft genezen. Hij gaat als apostel naar Samaria. Hij moet in Joppe, in Jaffa leren, dat wat God rein heeft verklaard, mogen wij niet onrein verklaren. Dus je moet ook naar de volkeren gaan. En hij komt in de gevangenis en wordt door een wonder ervoor uitgeleid. Dat zijn allemaal gebeurtenissen die Petrus heeft meegemaakt. Maar als we samenvatten, dan zien we dat Petrus samenvattend zijn leven, de inhoud en de strekking van alles wat we leren in zijn brieven, dat dat een oproep is tot heiliging, tot toewijding, trouw te zijn. Die brieven, die kunnen we niet benoemen. En het waarschuwen ook, de dag van de Here is nabij. Dat moeten we helaas laten buiten beschouwing laten en eindigen met een samenvattende blik op deze man. Uit de buitenbijbelse bronnen weten we dat hij als martelaar in Rome ten tijde van Nero is gestorven. Mens zoals wij, veranderd, discipel, apostel, martelaar. Hij daagt ons uit om van hen te leren. Hij is inspirerend. Zijn portret is inspirerend. Wat zijn trouw betreft, wat zijn toewijding betreft, wat zijn overgave betreft, dat is inspiratie voor ons. Heren, tot wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwige leven. Heren, u weet dat ik u lief heb. Heren, zoveel dingen die Petrus ons leert. Maar zijn zwakke punten zijn overenthousiasme, zijn soms wat onnadenkend handelen. Hop, daar gaat het oor van Malchus. Joh, doe je zwaard weg, zegt de Heer Jezus. Dat is voor ons waarschuwend. Dus hij is uitdagend, in de goede zin van het woord, ons uitdagen om actief te zijn, inspirerend, waarschuwend. En als discipel leert hij ons trouw te zijn aan de meester. Trouw en toegewijd tot het uiterste. En wat was het uiterste? Hem dienen. Koste wat het kost. Door alles heen. En als het nodig is, het martelaarschap. Dat leert ons Petrus. En ik hoop dat wij dat ook overnemen van hem. Trouw te zijn, toegewijd te zijn. En de moed te hebben te zeggen, Heren, als het nodig is, tot het uiterste, wil ik een trouwe, waarachtige discipel en dienaar van u zijn. Amen.
We gaan nog een lied zingen en dat lied heeft te maken met de hoop die we ook hebben als kinderen van God. Petrus geeft in zijn brieven ook heel duidelijk aan de dag des Heren die gaat komen. Dat is een hele indrukwekkende dag. Het is een dag van oordeel voor mensen die hem niet kennen, maar een dag van hoop voor de mensen die hem toebehoren. En daar willen we ook over zingen in het lied U geeft een toekomst vol van hoop. Ja, zullen we dat samen zingen?
In de hoop van
Vader in de hemel, willen u danken voor het leven van uw dienstknecht Petrus. Dank u voor zijn prachtige getuigenis wat we mochten horen. Dank u voor de bemoediging dat hij ondanks zijn falen en zijn vallen toch een kostbaar instrument in uw handen mocht zijn. Dat zijn karakter ook werd veranderd van een mens met zwakheden naar een mens die een krachtige apostel mocht worden. U volkomen toegewijd. Tot aan de martelaarsdood toe. En daarom bidden we u ook of u ons wilt maken tot een instrument in uw hand, toegewijd aan u. En we bidden u, Heer Jezus, of u ons ook zo in de ogen wilt kijken, zoals u dat ook Petrus gedaan hebt. Heer, om te zien, Heer, wat onze zwakheden zijn, om ook ons leven te veranderen, tot eer van u en naar uw beeld. En dat we daarin volkomen toegewijd mogen zijn, zoals Petrus dat ook mocht zijn. Want we mogen weten, Heer, dat uw kracht ook in onze zwakheid volbracht mag worden. Dank u wel voor alles wat we zagen, wat we hoorden op deze avond. Wilt u ons helpen dat vast te houden, dat ook te bewaren in ons hart, om er ook uit te mogen leven in de tijd die na deze dag komt. Wilt u met ons zijn als we van hier gaan? Wilt u ons bewaren tot de volgende avond? We bidden u dat alles uit genade alleen. Amen. Bedankt voor jullie komst op deze avond. En we hopen jullie weer te zien op de 25e januari met de vierde avond in deze serie van portretten. Dank jullie wel.